De Sidra Re'e staat vandaag op het rooster van de synagoge. Re'e, dat is het eerste woord, zie, dat we gelezen hebben uit Deuteronomium 11. Ik mag aannemen dat de situatie van het boek Devarim of Deuteronomium u allemaal bekend is. Je kunt zeggen dat de woestijntocht van de kinderen Israëls ten einde loopt. Israël staat op het punt het beloofde land binnen te trekken. Het viel nog weer op tijdens het lezen dat het een aantal keren ook gezegd wordt in deze hoofdstukken uit Deuteronomium, bijvoorbeeld vers 31. U zult de Jordaan oversteken om het land dat de Heere uw God u geeft in te gaan en het in bezit te nemen. U zult het in bezit nemen en erin wonen. Ik kom bijna in de verleiding om daarop in te gaan. U zult het in bezit nemen en erin wonen. Als je denkt aan de hele politieke situatie van vandaag, aan de Verenigde Naties, dan valt er het een en ander over te zeggen. Dat woord is nooit teruggenomen, ondanks wat vandaag de politiek ervan zegt. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Het is de passie van Mozes, mag je zeggen, om voordat het volk de Jordaan oversteekt en het land binnentrekt, het land gaat beërven, het volk in te prenten dat ze als een heilig volk zullen leven voor het aangezicht van God in het heilige land, in het land dat God ze heeft beloofd. Vandaar ook in deze sidra een grote hoeveelheid mitzvot, voorschriften, geboden, inzettingen om te leven en het samenleven te ordenen voor het aangezicht van God in het land dat hij ze geeft, in overeenstemming met de wil van God. Het gaat erom dat Israël, zeg maar, een verbondsgemeenschap zal zijn rondom de Torah, in het land dat God bijzonder heeft aangewezen. Een verbondsgemeenschap om te laten zien hoe God het leven en ook het samenleven van de mensen bedoelt. En dat staat dan allemaal onder de koepel van de eerste woorden van deze sidra, namelijk de zegen en de vloek. Die zegen en die vloek zullen worden uitgewerkt in hoofdstuk 28 van het boek Deuteronomium. Daar gaan we dus ook niet op in. Komt later nog aan de orde. Worden uitgesproken volgens Mozes hier al de berg Ebal en Gerizim. Gerizim, de zegen, Ebal, de vloek. En in Jozua 8 wordt dan verteld hoe het volk tegenover de Ebal en de Gerizim aan de voet van deze bergen staat en Jozua leest de hele Torah voor aan het volk. Een geweldig indrukwekkend gebeuren, maar allemaal onder de koepel van de zegen en de vloek. De zegen, als je leeft in overeenstemming met de regels die God gegeven heeft, de vloek als het tegenovergestelde het geval is. Wel, een groot aantal thema's komen aan de orde in deze sidra, veel te veel, om ze vanmorgen allemaal te noemen. Noemen kan ik wel, maar uitwerken niet. Het gaat erom hoe God te dienen in zijn heiligdom. Het is een waarschuwing tegen valse goden, valse profeten en verleiders, misleiders. Voorschriften over reine en onreine dieren en over het slachten van dieren. De heiliging van de eerstgeborenen van het vee. Het vieren van de pelgrimsfeesten. Daar sluit deze sidra mee af. Nogmaals, dat kunnen we natuurlijk allemaal niet bespreken vanmorgen. Daar wil je de dag voor nodig hebben, zo'n beetje. Ik wil graag wat opmerkingen maken over het heiligdom en over de pelgrimsfeesten. Om dan uit te komen bij Jezus in Johannes 7. Heel opvallend is de telkens weer herhaalde opdracht dat de eredienst voor de eeuwige uitsluitend mag plaatsvinden op de plek die de eeuwige jullie God zich zal uitkiezen. God zelf wijst de plaats aan waar het heiligdom voor zijn naam zal worden gevestigd en waar de eredienst voor hem wordt gevierd. Plaats van aanbidding, offer, liturgie, dat is de keuze van de eeuwige zelf. Die uitdrukking komt 24 keer in het boek Devarim, in het boek Deuteronomium voor. Dus dat is heel belangrijk. En van die 24 keer komt het 18 keer voor in de Sidra van vanmorgen. Daar is God dus nogal wat aan gelegen, om ervoor te zorgen dat zijn volk op de juiste plek de eredienst voor zijn naam gaat uitvoeren. Opvallend is natuurlijk dat de naam van die plaats nergens genoemd wordt, nu nog niet in elk geval. Israël in de woestijn weet dat zo'n plaats er zal zijn, want dat heeft God een aantal keren gezegd. Maar het weet nog niet waar die plaats zal zijn. In elk geval heel nadrukkelijk niet op de plek van een Canaanitisch heidens heiligdom. Dat wordt ook met zoveel woorden nadrukkelijk gezegd. God verbiedt ze om zijn naam aan te roepen op de plek waar de heidense goden zijn vereerd. 2 en 3 van hoofdstuk 12. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen met vuur verbranden, de beelden van hun goden omhakken. U moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen. U mag tegenover de Heere uw God niet doen zoals zij. En dat wordt nog een paar keer herhaald. Toen ik dat las van de week, dacht ik dat is wel een heel opmerkelijk verschil met de vestiging van de kerk en het christendom in Europa. Op tal van historische plekken in Europa kun je zien dat kerken gebouwd zijn op plaatsen waar daarvoor heidense goden werden vereerd. Met name in Zuid-Europa is dat het geval. Misschien heb je er ook wel eens van gehoord. Je zou kunnen zeggen dat ligt een beetje voor de hand. Mensen zijn gehecht aan zo'n plek. Zo'n plek heeft een zekere geur van heiligheid verkregen, zou je kunnen zeggen. Wel, wat is er dan mooier dan zulke plaatsen te kerstenen, of in het geval van Israël te judaïseren, en ze maken tot plekken van aanbidding van de eeuwige God. Maar het is aanwijsbaar, zonder dat ik daar ook uitvoerig op inga, dat kerken gewijd aan bepaalde heiligen, met name nogmaals in Zuid-Europa, aspecten van de eerder vereerde goden in zich opnamen. Juist omdat de mensen daar zo aan gewend waren. En dat heeft, laat ik maar kort door de bocht zeggen, een heel stuk heidendom in de vroege christelijke kerk binnengebracht, waardoor allerlei ketterijen, zo mag je het wel zeggen, het christendom zijn binnengekomen. Maar we weten ook uit de geschiedenis van Israël dat de verleiding daartoe erg groot was. Ze offerden, zeggen de profeten, op alle hoge plaatsen, op alle offerplaatsen, onder elke groene boom, plekken waar de Baals en de Astartes werden vereerd. Dat is voortdurend een enorme verleiding voor het volk Israël. Dat kun je in heel de geschiedenis doorlezen. Vandaar dus de opdracht hier nu al in de woestijntijd. Laat al die namen van de goden uit die plaatsen verdwijnen. U mag tegenover de eeuwige niet doen zoals zij, zoals de Canaanitische volkeren. De eredienst voor de God van Israël mag zich nooit afspelen op plaatsen die de afgoden die naar zich hebben verkozen, omdat er van geen enkele vermenging sprake zal zijn, maar de dienst van de eeuwige zuiver zal wezen. Afgodendienaars kiezen zelf hun plaatsen van verering uit. Afgodendienst, zegt de rabbijnse uitleg, kan zich op tal van plaatsen afspelen. Maar de dienst aan de God van Israël, maar op één plaats, in overeenstemming met de eenheid van God. Hij is de ene en de enige. Afgodendienaars kiezen zelf hun offerplaatsen uit. In Israël kiest God zich zijn plaats van inwoning bij monden van zijn profeet. Afgodendienaars brengen hun offer zelf. In Israël moeten de offerdieren naar het heiligdom worden gebracht, waar de priesters ze offeren voor het aangezicht van God. Kortom, samengevat, de aanbidding, de lofprijzing, het offeren aan God gebeurt zorgvuldig naar de voorschriften die God zelf geeft en op de plek die hij aanwijst. Daar is geen menselijke invulling bij. Dat wordt allemaal verordineerd, om zo te zeggen, vanuit de hemel door God zelf. Nou, de les daarvan is in elk geval ook voor ons dat God dienen doen wij niet naar onze eigen inzichten, maar conform de geboden en de beloften die Hij, de Heere, gegeven heeft. Al zijn er natuurlijk, maar ook daar ga ik jou het woord op in, voor de inrichting van zeg maar de Nieuwtestamentische eredienst, geen voorschriften gegeven zoals die voor de tempeldienst in de oudheid gegeven waren. De plek die Hij zal aanwijzen. U weet natuurlijk allemaal dat het nog vele generaties, enkele eeuwen zelfs, zal duren voordat het duidelijk zal worden wat of die plek is. Voorlopig trekt God, mag ik het zo zeggen, zonder vaste woon- of verblijfplaats, in zijn tentwoning, de tabernakel, met zijn volk mee van plek tot plek, op weg naar de toekomst, op weg naar het beloofde land, want ook God is op weg naar het land van de belofte. Nou, je weet uit de geschiedenis, in Silo wordt dan na de inbezitname van het land de tabernakel, het heiligdom van God, geplaatst. En daar functioneert het een aantal generaties. Daarna komt Nob aan de beurt, een plaats die we kennen uit de geschiedenis van David, waar dus ook het heiligdom, de tabernakel, voor God gestaan heeft. Pas in de dagen van David en Salomo gaat de eeuwige de plek definitief aanwijzen, waar hij wil worden vereerd. Je kunt zeggen, als de stammen min of meer gesetteld zijn, als het koningschap van David, de dynastie van David, met de daaraan verbonden messiaanse belofte werkelijkheid gaan worden, dan wijst God de plek aan waarop hij gedurende de woestijntijd al geduid heeft, het heiligdom. Dan is blijkbaar in Gods agenda het moment gekomen dat om Jeruzalem en de Tempelberg aan te wijzen als zijn heiligdom. Want u weet, het gaat natuurlijk om Jeruzalem en het gaat om de Tempelberg. Zijn centrum, Gods actiecentrum in deze wereld, de plek waaraan hij bijzonder zijn naam heeft verbonden. Maar dan blijkt het in de geschiedenis van David al te gaan om een plek die eigenlijk al vanaf het begin een speciale betekenis heeft gehad. In de gang van het volk, te beginnen bij Abraham. Salem, waar Abraham Melchizedek ontmoette, de priesterkoning van Salem, koning van de gerechtigheid. Waar hij door hem gezegend werd en brood en wijn met hem deelde. Het is ook het land Moria, waar dezelfde Abraham zijn zoon Jitschak Isaac moest offeren, maar waar de Heere in alles al bleek te hebben voorzien. De plek ook waar Jacob, althans volgens de mondelingen Torah, zijn droom had van opklimmende en neerdalende engelen. Een huis van God, Bethel, huis van God, en een poort van de hemel, de plek waar de hemel de aarde raakt. Eigenlijk in de geschiedenissen van de aartsvaders wordt daar dus al naar verwezen. De plek waar de hemel de aarde raakt en de aanwezigheid van de eeuwige het dichtst bij is. Poort van de hemel. De navel van de aarde. Term die verder in de Bijbel voorkomt en die ook in de rabbijnse traditie een bepaalde rol speelt. Hier woont de naam en hier zegent hij Israël en de volkeren. En u kent de geschiedenis, denk ik. God wijst die plek aan, het verhaal van David, na de volkstelling, zondige volkstelling, waar David en het volk om gestraft worden. David verootmoedigt zich, God laat zich verbidden en dan is er een engel tussen de hemel en de aarde. Hij zweeft als het ware tussen de hemel en de aarde. En op het woord van de engel houdt dan de plaag over het volk op. De profeet Gad komt dan bij David en zegt, dat is de plek waar je een altaar moet bouwen voor de God van Israël. En dat is diezelfde plek. Dat is Salem, dat is Moria, dat is de dorsvloer van Ornan of Araunen. Daar wordt het huis van de God van Israël gebouwd. Daar raakt de hemel de aarde het meest. Nou, dat is de plek die in Deuteronomium 12, vers 5 en volgende bedoeld wordt. Naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. De plek die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen. Het heiligdom. Het heiligdom van de eeuwige. Dat is ook dus de plek waar Deuteronomium 16 op doelt. Het eind van deze sidra. In Deuteronomium 16 gaat het over de feestkalender, althans een deel van de feestkalender. Specifiek over de drie grote feesten, de zogenaamde regalim, voetfeesten, pelgrimsfeesten, Pesach, Shavuot, Sukkot, Pasen, Pinksteren, Wekenfeest en het Loofhuttefeest. Niet over de Sabbat en andere feestdagen, Grote Verzoendag, Dag van het Bazuingeschal, Nieuwjaar, dat wordt allemaal niet genoemd, maar de drie grote pelgrimsfeesten, daarover gaat het in Deuteronomium 16. Alle drie deze feesten hebben te maken met de wording van Israël als Gods verbondsvolk. De bevrijding uit Egypte, Pesach, het ontvangen van de Torah, Shavuot, Wekenfeest, de tocht door de woestijn naar het beloofde land, Sukkot. Tijdens deze feesten bestaat de verplichting voor alle mannen om naar het heiligdom in Jeruzalem te trekken, de plaats die God heeft aangewezen om voor zijn aangezicht te verschijnen. Jeruzalem, de tempelberg, het heiligdom, de plek waar alle pelgrims binnengaan om voor Gods aangezicht te staan. Aangegeven in de woestijntijd, werkelijkheid geworden vanaf de dagen van David. Nu de sprong naar het Nieuwe Testament, de lezing uit Johannes. Want we weten in elk geval uit het evangelie van Johannes dat ook Jezus aan die opdracht voldoet met zijn discipelen. We lazen een gedeelte uit Johannes 7. Johannes neemt ons mee naar Jeruzalem, naar de tempel, tempelplein, tijdens een van de grote jaarlijkse feesten, namelijk het Loofhuttefeest, Chag HaSukkot. Het feest dat gevierd wordt ter herinnering aan de tocht van de kinderen Israëls door de woestijn, 40 jaar lang. Ze woonden in hutten en tenten, niet in vaste behuizingen. Ook een oogstfeest. Maar het is ook het feest dat wijst naar de toekomst. Gods beloofde toekomst. In Johannes 7 is het de laatste, de grote dag van het feest. Opvallend dat dat zo genoemd wordt, dat wordt ook in de Talmud verteld, dat de zevende dag van Chag HaSukkot, van het Sukkotfeest, van het Loofhuttefeest, het grote feest is, de grote dag. Zo'n beetje de climax. Elke dag van het feest is er een processie van het tempelplein naar de berg de bron Siloam aan de voet van de tempelberg en weer terug. Er wordt water geschept uit de bron, onder begeleiding van muziek en het opzeggen van teksten van woorden uit de schrift. Wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil, Jesaja en andere woorden van Jesaja. Ook woorden die we vanmorgen gezongen hebben horen lezen. Water met vreugde. Het wordt onder dat te zeggen van die teksten, wordt het water naar de tempel gebracht. Na een rondgang om het altaar, wordt het uitgegoten over het brandofferaltaar. Op de zevende dag, de laatste dag, zijn er 7 rondgangen rond het altaar. Net zoals vandaag in de synagoge, vandaag niet, maar deze tijd in de synagoge. Misschien hebt u wel eens meegemaakt op het Loofhuttefeest elke dag een rondgang rondom de bima, de verhoging is. En op de zevende dag 7 keren. En dat is de dag van het Hoshana Rabba, het grote Hosanna, de lofprijzing aan de eeuwige. Nou, dat gebeurde dus in de tijd van de tempel. Op de zevende dag wordt de rondgang om het altaar 6 maal herhaald, voordat het water gepleit wordt. Dat moet jaarlijks een bijzonder indrukwekkend en vooral vreugdevol gebeuren geweest zijn. De Talmud zegt, wie de vreugde van het water scheppen op Sukkot niet kent, die weet niet wat vreugde is. Als je dat leest, dan zeg je, wat zou ik daar graag bij geweest zijn. Dat water heeft natuurlijk een duidelijke symbolische betekenis. Het symboliseert de hoop op het gebed en het gebed om regen. Dat is ook belangrijk. Het Lofotenfeest is ook, neemt het gebed om regen een heel belangrijke plaats in. Gebed om regen. Daar ben je voor afhankelijk van de oogst. Maar het is tegelijkertijd ook het beeld van de grote toekomst die God doet aanbreken. Toekomst die Israël verwacht, waarin de bronnen van het heil rijkelijk zullen vloeien. Water als een beeld voor de rijke toekomst in de dagen van de Messias, naar het woord van de profeten. Laat ons water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. Dat moet je dus weten en meehoren om de woorden van Jezus die we zo net gelezen hebben te kunnen verstaan. Moet je je voorstellen, op het hoogtepunt van het feest, de zevende dag, het moment van het Hoshana Rabba, het grote Hosanna, verheft Jezus zijn stem en hij roept het uit. Indien iemand dorst heeft, hij komen naar mij en drinken. Met nadruk en volmacht biedt hij zichzelf aan voor ieder die dorst heeft. Datgene wat je zoekt, regen, zegen, heil, toekomst, je vindt het bij mij. Wat die mensen daar op het feest zoeken en vieren, het vindt in hem zijn vervulling. Hij is de schenker van de verkwikkende, het verkwikkende en levensschenkende water van Gods grote toekomst voor alle mensen die daarnaar dorsten. En daar speelt denk ik ook nog in mee dat water ook een symbool is, het levende water, een symbool voor de Torah. En Jezus is de vlees geworden, Torah. Nou, daar mogen we best een streepje bij zetten. Wie dorst heeft, komen. Ik weet niet of je echt dorst hebt. Mensen daar op het feest hadden dorst naar de zegen van de eeuwige. Althans, dat veronderstelt Jezus. Waarom zouden ze anders naar dat moment gekomen zijn? En zo mag ik aannemen dat wij hier vanmorgen ook dorst hebben. Dorst naar God, naar zijn zegen. Wat zouden we anders hier moeten doen voor het aangezicht van de eeuwige? We verlangen naar de ontmoeting met hem. We hebben dorst omdat we ontdekt hebben dat een leven zonder God, zonder zijn heil, zonder Yeshua, een woestijn is en meer wordt. Al het water in deze wereld kan die dorst niet lessen. Als je echt dorst hebt, en misschien hebben we dat de afgelopen weken wel eens gehad, die periode van droogte, dorheid, dan besef je hoe belangrijk water is, hoe belangrijk regen is. Als je echt dorst hebt, dan roept je hele lichaam om water. Wel, zo wil Jezus ons doen beseffen dat ons hele bestaan roept om het water uit de fonteinen van het heil. En op de laatste, de grote dag van het feest, zegt hij het, je mag komen, je mag drinken, voor het eerst en telkens weer opnieuw. Wie ook maar dorst heeft, komen tot mij en drinken met volle teugen. En dat is dus niets anders dan in hem geloven, want zo vervolgt hij zelf, wie in mij gelooft. Tot hem komen, drinken, is in hem geloven. Hem waarachtig en betrouwbaar achten. En daarom ook jezelf aan hem toevertrouwen. Eén keer voor het eerst, telkens weer opnieuw. En wie dat doet, zal dus uiteindelijk niet van de dorst omkomen. En dan zegt Jezus iets heel wonderlijks, iets, ja, hoe zal ik het zeggen, dat een geheim bevat van een geweldig rijk en overvloedig leven dat bij hem verkrijgbaar is. Wie in mij gelooft, wie dus met volle teugen drinkt van dat water des levens, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat wil dus zeggen, wie het levende water Christus drinkt, zal ervaren dat in zijn eigen leven een nooit opdrogende bron ontstaat. Je bent verbonden met de bron van levend water. Die droogt nooit op. En daarom droogt de bron in je eigen leven ook nooit op, als je eenmaal met Yeshua, met Jezus verbonden bent. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien, zegt Jezus. Het is hetzelfde als wat Jezus tegen de Samaritaanse vrouw heeft gezegd. Johannes 4, u kent het verhaal. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Zo spreekt Jezus en dat is waar. Je zult het ervaren als je drinkt. Nou voegt Johannes er nog een tussen haakjes een verklarende opmerking bij, die toch van grote betekenis. Dit zegt hij, zeide hij van de geest die ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Die bron van levend water die uit je binnenste vloeit als je gelooft, is dus de Heilige Geest. Die was er nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijk. Was de Heilige Geest er niet? Natuurlijk was hij er wel. Maar je zou kunnen zeggen, nog wat op de achtergrond. Niet in alle volheid. Nog in het verborgene. Natuurlijk lezen we ook over de geest, de Ruach Elohim, de geest van God, in het Eerste Testament. Maar in alle volheid komt dat pas naar voren, als Jezus gekomen is. Het is een belofte bij de profeten in het Oude Testament dat de volheid van het werken van de Heilige Geest pas duidelijk zal worden als de Messias gekomen is. Dan komen er stromen van zegen op het dorstige land. Ik zal water gieten op de dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest gieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Overigens daar ook weer het beeld van het water en hier heel duidelijk in relatie met de Heilige Geest. Nou, zo zijn er talloze beloften bij de profeten die een krachtige werking en doorwerking van de Heilige Geest in relatie brengen met de verschijning van de Messias, de openbaring van het vlees geworden woord, Jezus, de Zoon van God. Hij brengt de geest uit de hemel mee en zegent al zijn volgelingen met die geweldige rijkdom van de Heilige Geest. En dat is dus nu, zegt het evangelie, zegt Jezus zelf. Want de Messias is gekomen. Er volgt nog een hele discussie, gaan we nu niet over hebben. Dat natuurlijk een vraag was voor de mensen, de tijdgenoten van Jezus. Is hij het nou wel of is hij het nou niet? We hebben het vanmorgen niet over. Maar het is duidelijk dat hij, de Messias, gekomen is. Maar, er staat nog iets bij, eerst moet hij verheerlijkt worden. Dat is een hele specifieke term voor het evangelie van Johannes. Verheerlijking, verhoging. En bij Johannes betekent dat letterlijk de verhoging aan het kruis. En de verheerlijking door de dood heen in de opstanding. Hij gaat zijn weg volbrengen in kruis en opstanding. Dan pas kan de geest in alle volheid komen, als het werk van Christus op aarde is volbracht. Dan komt hij op het feest van de weken, het feest ook van het geschenk van de Tora, het feest van Pinksteren, de volheid van God, de volheid van de Tora, de volheid van Jezus de Messias, de volheid van Gods heil. Als hij zegt, Petrus is een Pinksterpreek, door de rechterhand van God verhoogd is, stort hij de geest uit de hemel uit. En dan lees ik die tekst nog een keer. Wie in mij gelooft, mij dus de gekruisigde en opgestane en verheerlijkte Heer, ontvangt de volheid van de Heilige Geest als een onuitputtelijke bron van levend water die uit zijn binnenste naar buiten stroomt. Een geweldige belofte die Jezus hier uitspreekt. En hoe dat werkt zien we in de handelingen van de apostelen. Zien we in de brieven van de apostelen. Mogen we ook in ons eigen leven zien. In het leven van de gemeente van Jezus vandaag. Als we ons zo volkomen aan hem toevertrouwen. En bereid zijn om in zijn dienst te leven. In zijn weg te gaan. Zo hebben we dus een hele reis gemaakt vanmorgen. Vanaf de woestijntijd tot en met de tempel. Tot en met onze tijd. Maar het is een geweldige boodschap. Een boodschap ook voor ons. Boodschap onder het voorteken van de zegen en de vloek. Zegen als je hem volgt. Vloek als je dat niet doet. Een boodschap ook die zegt hoe wij hem mogen dienen, moeten dienen. Een boodschap die zegt dat we ons volledig mogen toevertrouwen aan Jezus, de Zoon van God, de Messias, onze Heer. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Machtige God van Israël, wij danken u voor uw woord, voor de doorgaande lijn van uw boodschap in beide delen van de Bijbel. Wij danken u dat u uw naam hebt geopenbaard en verbonden aan die ene plek, Jeruzalem. En we mogen nog zo geweldig veel verwachten, juist ook rondom die plek. Wij danken u dat u uzelf hebt geopenbaard. Uw Torah hebt laten vlees worden in Jezus, uw Zoon, die levend water met gulle hand uitdeelt. Daar bidden wij u om, dat ook wij van dat water drinken en dat het een bron ook vanuit ons binnenste zal zijn, dat wij het mogen doorgeven aan anderen. Zegen zo uw boodschap ook van deze morgen. Zegen ons samen als mensen die Jezus willen volgen. Zegen uw gemeente wereldwijd. Zegen Israël, uw volk. Opnieuw bidden wij u om uw bescherming en uw bewaring voor uw volk in deze spannende, moeitevolle dagen. Ontferm uw genadige God. Zegen de leiders van Israël. Zegen de militairen. Zegen het volk. En wij mogen ook zeggen, erbarm u ook over de Palestijnen, de Arabieren, die in zoveel opzichten slachtoffers zijn, niet van Israël, maar van hun eigen leiders, meedogenloze leiders, in de duisternis van de islam, mensen die alleen zichzelf zoeken. Wij bidden u voor bevrijding, ook voor hen. Wij bidden u om de vrede van Jeruzalem, die u beloofd hebt. En dan weten wij dat wij bidden om de komst, de verschijning van Jezus, licht tot openbaring voor de volkeren en tot glorie van uw volk Israël. Uw naam zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen.